Goedemorgen gemeente. Ik ben Manon Pannenkoek en ik heet iedereen in de kerk en diegene die de dienst meebeleven via de kerkomroep of YouTube van harte welkom in deze dienst waarin dominee Stougie de Wit voorgaat. Ook de luisteraars van Lansingerland FM heten we welkom. Fijn dat u de dienst meebeleeft. Onze zanggroep De Hilla, onder leiding van Friso Woutstra, levert muzikale medewerking en de orgelbegeleiding wordt verzorgd door Arjan Breukhoven. Ook vanavond is er een verdiepingsdienst om 7:00 waarin dominee Gooyer voorgaat. We bespreken een gedeelte uit de Hebreeënbrief over het lijden van Jezus buiten de stadspoort. Welke betekenis heeft het dat dit juist buiten de stadspoort was? Het heeft ons veel te zeggen. Van harte welkom. Aanstaande donderdag 26 maart van 10:00 tot 11:30 ochtends is er weer een Bijbelkring overdag onder begeleiding van dominee Stougie de Wit. We lezen Markus 5, vers 21 tot 43. Iedereen is welkom in Rehoboth voor deelname, ook als je niet eerder geweest bent. De collecte namens de diaconie is bestemd voor ondersteuning van gemeenteleden. De collecte namens de kerkrentmeesters is voor het jeugdwerk in eigen gemeente. Beide collecten en ook uw bijdrage voor de zending worden van harte bij u aanbevolen. De bloemen gaan met een groet en felicitatie naar de heer A. van den Berg, Minosstraat 191 in Rotterdam. Hij vierde 16 maart zijn 80ste verjaardag. En er gaat een boeket met groet en blijk van medeleven naar mevrouw Lenny Heijboer, burgemeester Hendrikstraat 79. Zij is weer thuisgekomen na verblijf in het ziekenhuis en in de Staten. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe. Het aanvangslied is Hemelhoog 181, vers 1 tot en met 4.
Zullen we een moment van stilte nemen om ons hart te openen voor God? Dan beginnen we deze dienst met onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer. Want Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij blijft trouw tot in eeuwigheid en Hij laat nooit los het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Het is mooi om zo met elkaar ook te beginnen deze vijfde zondag in de 40 dagen tijd, verstild en eerbiedig. En we zetten dat voort. We gaan bidden en zingen. We zingen eerst God enkel licht, een oud lied. En die staat niet meer in het nieuwe liedboek, maar nog wel in hemelhoog. We zingen couplet 1 en 2 van 176. En dan bidden we met elkaar een gebed om verootmoediging. En dan zingen we het derde en het vierde couplet van hetzelfde lied. We gaan eerst met elkaar zingen. Laat ons bidden. Heer onze God, voor uw heilig aangezicht erkennen wij hoe we ervoor staan. U bent licht, zuiver en heilig. Maar wij staan voor u als mensen die bevlekt zijn, bedekt met schuld, getekend door zonde. Heer, en we belijden u dat we u zo vaak niet de plaats geven die u toekomt in ons leven. We zijn niet waakzaam geweest, we zijn niet trouw geweest. We hebben gezwegen waar we hadden moeten spreken. Heer, we hebben meegepraat en zijn meegegaan en hebben weggekeken. En zo hebben we u, net als Petrus, op onze eigen manier verloochend. Daarom vragen we u, doorgrond ons hart en neem weg wat tussen u en ons instaat. Alles wat ons van u afhoudt. Vergeef ons en geef ons waarachtig berouw en een hart dat zich tot u keert. Heer, en leer ons om niet op onszelf te vertrouwen, maar om onze toevlucht steeds te zoeken bij u alleen. Zo bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Ja, gaan we nu over naar het kindermoment. Ik weet eigenlijk niet of eerst nou het liedje is of de uitleg. We gaan eerst het liedje zingen en dan luisteren we naar het kindermoment.
Goedemorgen jongens en meisjes. Wat fijn dat jullie er weer zijn. Ja, we zijn al een paar weken onderweg hè, met ons paasproject. En we volgen Jezus op zijn weg door Jeruzalem. En wie weet nog wat de eerste locatie was waar Jezus langskwam.
De poort.
Hartstikke goed, ja, de stadspoort. Daar kwam Jezus aan, hè? Hartstikke goed. Ja, de mensen stonden te juichen. Yes, hij gaat onze stad bezoeken. Oeh, en toen een week later. Wat gebeurde er toen?
Toen waren ze allemaal kraampjes op de tempel.
Hartstikke goed, ja. Jezus kwam aan bij de tempel. En wat deed hij? Hij stuurde de handelaars weg. Weg van de tempel, hè? En toen kwamen we bij de derde week. Wie weet dat nog?
Daar eet Jezus voor de laatste keer met zijn vrienden.
Dat heb je heel mooi gezegd. Hij gaat voor de laatste keer aan tafel en hij breekt het brood en hij deelt wijn uit. Hartstikke goed. Vorige week. Wat was er toen?
Hij ging langs de olijfberg. Hij werd gevangen genomen.
Inderdaad, ze waren bij de olijfberg en daar hebben ze Jezus meegenomen. Hartstikke goed. Hey, vandaag een nieuwe locatie. Wat hebben we gezien in het filmpje?
Dat Petrus 3 keer nee zei.
Hij zegt niet 1 keer, niet 2 keer. Hij zegt wel 3 keer dat hij Jezus niet kent.
Voordat de haan kraait.
Absoluut, inderdaad. Voordat de haan kraait heeft hij dat gezegd. Ja, en daar schrikt hij dan van, hè. En dan weet Petrus eigenlijk genoeg. We gaan het plaatje ophangen. Wie wil dat voor me doen? Dat was hem. Ik wens jullie veel plezier bij de kinderkerk.
Ja, en de lezing die daarbij hoort, dat komt uit Lucas 22, vers 54 tot 62. Wij gaan ook met Petrus onderweg. Voordat we de Bijbel openslaan, bidden we God om de leiding van zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Heere God, dank u wel voor deze mooie dag. Deze dag waarop we de opstanding vieren van uw Zoon Jezus Christus. Dank u wel dat we hier samen mogen komen met zoveel mensen, jong en oud. En dat we de weg volgen van Jezus naar Jeruzalem. Heer, het is goed om in zoveel weken daarbij stil te staan. En toch, hoewel we 40 dagen de tijd hebben, elk jaar weer, kunnen we het ons niet beseffen. Kunnen we het niet bevatten wat het betekend heeft. Hoe diep Jezus gegaan is voor ons. Heer, en daarom vragen we u, wilt u ook deze dienst bij ons zijn? Dat we er toch iets van mogen begrijpen. Dat uw Zoon Jezus Christus voor ons die zware weg gegaan is tot aan het kruis. Dat hij door de dood heen gegaan is en met Pasen weer opgestaan. En zo is het leven ook telkens weer door de duisternis naar het licht. En dat geeft ons hoop. Daarom zijn we bij elkaar om elke keer weer te vieren en te zingen tot eer van uw grote naam. Heer, wilt u met uw Heilige Geest in ons midden zijn als we zo de Bijbel open doen? Als we uw woorden lezen? Als we proberen te begrijpen wat die te betekenen hebben in ons leven? wilt u ons verstand verlichten en ons hart openen voor uw woord. Heer, zo vragen we u dat voor alle kerken hier in Berkel waar uw woord open gaat. En voor alle kerken, alle plekken wereldwijd waar mensen samenkomen. We zijn allemaal kinderen van u. Leden van dat wereldwijde lichaam van Christus. Heer, wees zo met ons allen, met ons hier, met de mensen thuis en met de kinderen en de leiding in hun dienst. Zo vragen we u dat in Jezus' naam. Amen. Nicolien zal voor ons de schriftlezing verzorgen.
Ik lees voor u Lucas 22, vers 54 tot en met 62. Ze grepen hem vast en voerden hem weg en brachten hem naar het huis van de hoge priester. Petrus volgde hen op een afstand. Ze staken een vuur aan, midden op de binnenplaats, en gingen er omheen zitten. Petrus voegde zich bij hen. Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei: die man hoorde er ook bij. Maar hij ontkende het. Mens, ik ken hem niet eens. Even later merkte een ander hem op en zei: jij bent ook een van hen. Maar Petrus zei: wel nee man, helemaal niet. En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid: zeker, die man was ook in zijn gezelschap. Hij komt immers ook uit Galilea. Maar Petrus zei: ik weet niet waar je het over hebt. En op dat moment, op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: nog voor vannacht de haan gekraaid heeft, zul je mij driemaal verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter.
Ja, u heeft het gehoord. Tehilla is ook in ons midden. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Jullie worden steeds groter, zie ik wel. Dus we verwachten veel van jullie. Jullie gaan zingen Agnus Dei van Cela. En daarna, ik weet niet of je nog uitlegt wat erna komt. Of zal ik het met... Oké. Daarna zingen we met elkaar uit liedboek 560. Tehilla zingt dan het eerste couplet voor. Wij zingen het tweede en dan... Nou, zo in wisselzang, u ziet het wel op de beamer. Tehilla, Agnus Dei. Thank you. Na de preek mogen jullie weer een lied zingen. How deep is the Father's love for us. Ja, de preek. Ik had als thema erboven gezet. Jij bent ook een van hen. Gemeente van Christus, geliefde broeders en zusters. Afgelopen donderdag hadden we hier in de kerk weer de jaarlijkse rondleiding voor een aantal schoolklassen. Nou, dat blijft altijd weer heel mooi en bijzonder om dat te doen. Wij, dominee Gooyer en ik, vertellen iets over het geloof, wat er hier in dit gebouw al eeuwenlang gebeurt en waarom we hier samenkomen. We laten het eeuwenoude interieur zien, dat is altijd prachtig. En natuurlijk, iedereen wil altijd even op de preekstoel staan. Je snapt niet waarom, maar goed. En ze willen natuurlijk ook allemaal even naar de gevangenis. En dat zijn wel de hoogtepunten natuurlijk. Nou, en sinds vorig jaar hebben we bedacht, we doen ook een uitstapje naar de begraafplaats hiernaast. Want dat maakt indruk. Velen zijn daar nog nooit geweest en ze vinden het spannend en griezelig. En ik hoorde ook, ah, wat zielig. Maar na afloop bedacht ik me, we hebben het eigenlijk nog nooit over de buitenkant van het gebouw gehad. Bijvoorbeeld over wat er op de toren staat. Ik weet niet of u net nog even naar boven hebt gekeken. Weet u wat er op de toren staat? Een haantje, maar er staat nog iets. Zullen we even kijken? Het is misschien niet helemaal duidelijk, maar dit is de toren. En helemaal bovenop staat het haantje en daaronder een soort windvaan. Ik heb nog even goed gekeken net voordat ik de kerk binnenging. En toen zei iemand, nou is maar goed dat die erop staat. Want als er geen haan meer op staat, dan komt er geen kip meer. Dus laten we hopen dat hij er voorlopig nog even staat. Nou. Hij kan wel weer weg. Ik bedacht me, eigenlijk zou je bij elke uitleg over de kerk of een kerkgebouw daar moeten beginnen. Want al rond het jaar 800 verschijnt die haan op de kerktoren. Zoals als een blijvende herinnering aan Petrus, aan zijn zwakheid, aan zijn verloochening, maar ook aan zijn berouw. En tegelijk is die haan een oproep die als het ware elke dag opnieuw klinkt. Wees waakzaam en blijf trouw. En daarmee raken we meteen de kern van het verhaal van wat we vanmorgen gelezen hebben. Want ja, hoe vaak kijken wij niet een beetje meewarig naar Petrus? Hoe kan die nou zo diep vallen? Hoe kan iemand het zo laten afweten op het beslissende moment? Hij was er toch vanaf het begin bij. Petrus heeft toch alles gezien als een van zijn drie trouwste leerlingen. Hij zag Jezus zieken genezen, hij zag hem een dode opwekken. Hij zag hem de storm en de zee stillen. Hij was bij het broodwonder. Hij hoorde zijn gelijkenissen en zijn preken. En hij zag hoe diep die verbonden was met zijn vader. En hij was zelfs de eerste die zei, u bent de Christus, de Zoon van God. En nog maar enkele uren eerder had hij met grote overtuiging gezegd, nooit zal ik u verloochenen, al moet ik de gevangenis in, of al wordt het me dood. En toch gebeurt het. Hij verloochent zijn Heer en de haan kraait. En je vraagt je af, hoe kan dat nou? Hoe is zoiets mogelijk? Van de week hebben we het erover gehad, op catechisatie en op de kerkenraad. En we hadden er allerlei verklaringen voor. Petrus was bang. Hij was vergeetachtig, want hoe kon die de waarschuwing van Jezus nu al vergeten zijn? Petrus was teleurgesteld, hij was in verwarring, hij twijfelde. Hij had andere verwachtingen van Jezus. Ja, Petrus viel door de mand, verwijtbaar, verdrietig. Maar er valt ook nog iets anders op. Want kijk eens goed naar wat er gebeurt. Die andere leerlingen die zijn al gevlucht, maar Petrus niet. Hij volgt Jezus, weliswaar op afstand, maar hij gaat mee. En dan gaat hij zelfs midden tussen hen inzitten. Zoals Lucas nadrukkelijk zegt. niet angstig aan de rand, maar midden tussen de mensen die Jezus hebben gearresteerd. We zien hier geen laffe, bange man, maar iemand die betrokken is, iemand die dichtbij wil blijven en die misschien ergens nog hoopt dat het anders zal aflopen. Maar dan ineens gaat het over hem. Een dienstmeisje kijkt hem strak aan en zegt: die man hoorde er ook bij. En Petrus reageert: ach mens, ik ken hem niet eens. De spanning loopt op. Maar toch, Petrus staat niet op en gaat niet weg. Wat hij wel had kunnen doen. En dan zegt een ander: jij bent ook een van hen. Wel nee man, helemaal niet, zegt Petrus. En opnieuw blijft hij. En nog een uur lang, vertelt Lucas, als enige van de evangelisten noemt hij die tijd. Nog een uur lang houdt Petrus het vol. En dan pas zegt iemand met grote stelligheid: zeker, die man was ook in zijn gezelschap. Hij komt immers uit Galilea. En Petrus antwoordt: ik weet niet waar je het over hebt. En dan kraait de haan. De haan kraait. De haan hier op de toren die ons er elke dag weer op wijst hier in Berkel. Als we naar de kerk gaan. Of als we naar de markt gaan. Of als we een borrel halen bij Muller. Of gewoon als we hier in een appartement wonen om de kerk. En elke dag even naar de toren kijken. Naar de haan die boven alles uittorent en die ons zegt: wees waakzaam, blijf trouw, denk aan Petrus. Want de belangrijkste vraag is misschien niet: hoe kon Petrus dit nou toch doen? Maar waar doen wij hetzelfde? Waar verloochenen wij onze Heer Jezus Christus? Want Lucas vertelt dit verhaal niet om Petrus als een uitzondering neer te zetten. Zo van: ach, kijk die Petrus toch eens falen. Maar als een spiegel. Het is de reformator Calvijn die ons daarop wijst. Als hij zegt: de val van Petrus die hier verhaald wordt, is een heldere spiegel van onze zwakheid. Want ook wij zitten rondom onze comfortabele vuurtjes in onze eigen kringen. In onze eigen vertrouwde bubbels, waar het veilig en warm is en waar je soms liever niet opvalt. En waar je liever niet tegen de stroom ingaat en liever niet zegt wat je echt denkt of gelooft. En dat kan in grote dingen gebeuren, maar juist ook vaak in kleine momenten. Wanneer je op je werk of op school zegt: nee hoor, ik geloof eigenlijk niet. Of wanneer je meepraat in gesprekken waarin anderen worden weggezet of gekleineerd. Of wanneer je zwijgt, terwijl je weet dat je iets zou moeten zeggen. En daar, precies daar gebeurt het. Dat wij net als Petrus zeggen: ik ken hem niet. Misschien zegt u: nou, dat zou ik nooit zeggen, ik ken hem niet. Het zou niet over mijn lippen komen. Dat zei Petrus ook. En misschien zeg je het niet letterlijk. Maar bedenk dan dat Jezus verloochenen over alles gaat wat tegen het koninkrijk van God ingaat. Dat gaat over alles wat spot met zijn evangelie van liefde en genade en vergeving. Een Duitse theoloog die verwoordde dat heel indringend toen hij terugkeek op de ontwikkelingen in zijn land van de afgelopen jaren. Hij zei: we zaten erbij, bij het vuur, ik ook. En we verwarmden ons. We bleven in onze eigen kring. We keken weg wanneer verkeerde woorden klonken. En soms deden we zelfs mee. We wilden niet opvallen. We spraken niet tegen. We kozen de gemakkelijkste weg. En toen zei hij: ik weet eigenlijk niet wat ik jaren geleden in 1938 gedaan zou hebben. Toen huizen van Joodse mensen werden geplunderd en synagogen in brand werden gestoken. Of eigenlijk, ik weet het wel. Ik ken mezelf. Ik zou niet moedig geweest zijn. Op het beslissende moment had ik de gordijnen dichtgetrokken en niets meer willen zien. En dat is pijnlijk om te horen. maar het is ook heel eerlijk. Maar dan komt de vraag, hoe dan? Want als zelfs Petrus valt, als zelfs hij, de rots, de eerste belijder, ten val komt, wat moeten wij dan? Hoe blijven wij dan staande? Calvijn die zegt het ook weer scherp. Hij zegt, als God ons niet met zijn hand ondersteunt, dan is het lichtste windje al genoeg om ons te doen vallen. En daarom wijst dit verhaal ons twee dingen aan. Allereerst is dat het gebed. Jezus zegt even daarvoor in de hof, bid dat jullie niet in beproeving komen. Maar de leerlingen bidden niet. Ze vallen in slaap. En niet omdat ze het niet willen, maar omdat ze zwak zijn. En toch juist daar ligt het beslissende punt. Het gebed is geen bijzaak, maar het wapen waarmee wij staande blijven. En je zou kunnen zeggen, Petrus verloor de strijd niet bij het vuur op de binnenplaats, maar al in de hof, waar hij niet bad, maar in slaap viel. Ik las ook nog een mooi verhaaltje hierover, over een schoolmeester die in de klas vroeg, hoe kan het nou dat David overspel pleegde met Batsheba? Toen ging er een vinger omhoog. Meester, ik denk dat hij zijn morgengebedje vergeten is. Ja, dat is misschien een kinderlijk voorbeeld, maar ik denk wel heel raak. David en Petrus verloren de strijd niet op het beslissende moment, maar daarvoor al. Omdat ze hun morgengebedje vergeten waren. Bid dat jullie niet in beproeving komen. Dat is het eerste. En daarnaast, wees waakzaam in de omgang met elkaar. Juist op die plekken waar de druk in de groep groot is. Waar je gemakkelijk wordt meegezogen. Dan klinkt die oproep, ga er niet in mee. Praat niet gedachteloos mee. Zwijg niet waar je zou moeten spreken. Maar bid, Heer, hou mij vast. Laat me u niet verloochenen. En dan komt het dieptepunt van het verhaal. Petrus ging naar buiten en hij weende bitter. Tranen van diep verdriet, van schaamte, van berouw. Bittere tranen. Kerkvader Clemens die zei dat op Petrus gezicht altijd die sporen van zijn tranen zichtbaar zijn gebleven. Van de hete tranen die hem in het huis van Caiaphas over de wangen zijn gelopen. En altijd als er sindsdien een haan kraaide, zo zei Clemens, begon Petrus in zijn latere leven te huilen. Zo heftig was dat. Maar waarom eigenlijk? Wat maakte het dat het hem zo diep raakte? Nou, omdat er nog iets gebeurt wat alleen Lucas vertelt. De Heer keerde zich om en keek Petrus aan. En dat moet een heel intens moment geweest zijn. Want wat lag er in die blik van Jezus? Wat vertelden zijn ogen? Was het verwijt? Teleurstelling? Of was het iets anders, iets diepers? Misschien lag er in die blik wel hun hele geschiedenis samen besloten. En klonk daarin als het ware dit woord, jij zegt dat je mij niet kent, maar ik ken jou wel. En ik laat je niet los. Ik laat je nooit los. Ik las ergens, het kraaien van de haan was niet genoeg voor Petrus om hem tot een schuldbewust mens te maken. Petrus ging alleen echt door de knieën toen Jezus naar hem omkeek. Door die blik van Jezus breekt Petrus. En daar begint ook de weg terug. Het berouw, de ommekeer. Dat brengt mij tot slot bij een bijzonder voorbeeld van iemand uit onze tijd. Ik heb er ook een foto bij. Al is het denk ik niet, ja, het is niet heel erg duidelijk, maar op een begraafplaats in Berlijn ligt Johannes Rau begraven. En Rau was jarenlang minister-president en later bondspresident van Duitsland. Hij was een overtuigd christen. En ze noemden hem ook broeder Johannes. Iemand die zijn geloof niet verborgen hield, maar er openlijk voor uitkwam. Zo sprak hij zelfs als eerste president van Duitsland in de Knesset, het parlement van Israël. En daar vroeg hij om vergeving voor de schuld van de Holocaust. Maar hij was geen volmaakt mens. Want op een gegeven moment kwam het aan het licht dat hij privéreizen en verjaardagsfeesten ten onrechte had gedeclareerd. En toen stierf hij. Hij werd begraven. En op zijn grafsteen liet hij die woorden zetten. Dat was een uitdrukkelijke wens. Ja, je ziet, het staat daaronder. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Deze was ook met Jezus van Nazareth. Woorden die gesproken werden bij het vuur. Toen Petrus werd herkend en ontkende. En met deze woorden zegt de rouw eigenlijk, ja, ik hoor bij hem. Niet omdat mijn leven volmaakt was, maar met alles wat daarin goed was en alles wat daarin fout ging. Met mijn geloof, met mijn falen, met mijn woorden en met mijn tranen. Lieve mensen, misschien zou die zin wel boven ons, het leven van ons allemaal kunnen staan. Deze man of deze vrouw was ook met Jezus van Nazareth. Want wij zijn niet anders dan Petrus of Johannes Rauw. Wij willen hem volgen en we willen toegewijd zijn. En dat lukt ons soms ook best wel goed. Maar we falen ook en soms vallen we ook heel diep. We zijn verdeeld, we zijn dubbelhartig. Maar ondanks alles, hij laat ons niet los. En hij kijkt naar ons zoals die Petrus aankeek. Niet om ons af te wijzen, om ons te veroordelen, maar om ons terug te roepen. Want zijn genade is groter dan onze ontrouw. Zijn liefde is groot en diep. We zullen het zo horen, how deep is the Father's love for us. Als u straks naar huis gaat, kijk dan nog eens omhoog naar de toren. Kijk naar de haan en bid dan in stilte. Heer, houd mij waakzaam. Bewaar me dat ik u niet verloochen, maar dat ik u trouw blijf. Amen. gaan zo weer luisteren naar een lied van Tehillah. Maar we gaan eerst met elkaar danken en bidden. Laat ons bidden. Dank u wel, Heere God, voor uw woord. Voor woord en muziek, voor gebed. Voor het samen zijn met elkaar. En dat u ons vanmorgen opnieuw heeft aangesproken. Met het verhaal van Petrus. Heer, dat we het verhaal waarin we niet alleen hem zien en zijn falen, maar waarin we ook onszelf herkennen. Dank u wel dat u ons niet loslaat. Ook niet wanneer we struikelen of wanneer we zwijgen. Waar we hadden moeten spreken. En wanneer we u niet volgen zoals we zouden willen. Dank u wel voor uw geduld en voor uw trouw. Dat u ons steeds weer opzoekt en dat u ons steeds weer aankijkt. Dank u wel voor uw genade die zoveel groter is dan onze ontrouw. Heer, en we willen u deze ochtend ook vragen om moed. Om moed om voor u uit te komen. Dat we willen leven met u. Dat we leven in de vreugde van het evangelie, wat dat met ons doet. Dat u ons hart heeft aangeraakt. Dat we u willen volgen in onze woorden en in ons handelen. Geef ons moed om niet mee te gaan met wat onrecht is. Dat we niet zwijgen waar gesproken moet worden. Dat we niet wegkijken waar mensen worden gekwetst of buitengesloten. Heer, geef ons wijsheid en een onderscheidingsvermogen. Zodat we zien wat goed is. En dat we ook uw kracht ontvangen. De kracht van uw Heilige Geest om daarnaar te handelen. Heer, we bidden u op deze morgen voor wie het moeilijk hebben. Voor alle mensen in onze gemeente of in onze familiekring of in ons dorp die ziek zijn, die bezig zijn met zware behandelingen. Of mensen die zorgen hebben. We denken ook aan de mensen die rouwen om het verlies van een geliefde. Of de mensen die eenzaam zijn. We bidden u voor mensen die worstelen met schuld of met schaamte. Heer, zie hen aan. Kijk naar hen met die ogen waarmee u Petrus aankeek. Raak hen aan met uw liefde en geef nieuwe moed. Heer, we bidden u ook voor deze wereld. Er is zoveel haat en zoveel oorlog, zoveel dingen die tegen uw koninkrijk ingaan. Mensen die tegenover elkaar staan en volkeren die elkaar uitmoorden. We bidden u voor alle mensen die te maken hebben met discriminatie, met uitsluiting, met geweld. We denken deze ochtend aan Israël en Gaza. We bidden u voor Libanon, voor Iran, voor het hele Midden-Oosten waar het zo'n kruidvat is. Voor Afghanistan en Soedan. Want ook in Afrika is veel geweld, veel ellende, veel honger. We bidden u voor alle die leven in angst en onzekerheid. Heer, breng vrede waar onrust is. Gerechtigheid waar onrecht heerst. En in de stilte van ons hart brengen we onze gebeden bij u. Heer, we verlangen zo naar uw rijk van vrede en daar willen we om bidden met elkaar, met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk,